Let op, in deze podcast praten wij over seksueel misbruik. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister daarom naar deze podcast op een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Kijk dan op de website van Centrum Seksueel Geweld of bel hun op 0800 0188. Welkom bij de podcast Medusa's Missie. In deze podcast ga ik in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik die hun verhaal met mij willen delen. Vandaag ga ik in gesprek met Elisa. Hi Elisa.
Hallo.
Hoe is het met je vandaag?
Goed, een beetje druk dagje achter de rug, maar op zich wel prima.
Oké, hoe is het om hier te zijn?
Spannend.
Ja?
Ja, ik heb nog nooit een podcast gedaan, dus ik vind het wel... gewoon spannend.
Dat snap ik. Maar het komt helemaal goed. Ik vind het ook spannend, maar we gaan het gewoon doen. Om te beginnen, wil ik je vragen waarom je het zo belangrijk vindt om je verhaal te vertellen?
Ik denk dat mijn verhaal, toen dat gebeurde, als ik erover nadenk, ik kende niet echt andere mensen die dat zo hadden meegemaakt. En later kwam ik erachter dat er wel mensen waren die dat ook hadden, maar daar heb ik eigenlijk nooit zo mee gesproken. Of dan, als ik het er dan over had, dan was dat op een manier dat ik niet echt prettig vond. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel fijn is om van iemand verhalen te horen waar je misschien jezelf in kan herkennen of zo.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik merkte bij mezelf ook dat ik dat heel erg nodig had ook inderdaad om verhalen te horen van echte mensen in plaats van de filmverhalen. Dus ik vind het heel fijn dat je er bent. Vind je het goed om te vertellen wat er is gebeurd? En dat mag in zoveel of zo weinig details als jij wil.
Ja hoor. Nou, dat was toen ik 15 was. Dat is best wel jong. Ik was op een volleybaltoernooi van het dorp. Van een dorp waar mijn vrienden vandaan komen. Dus ik was daar ook met mijn vrienden. En dat was allemaal best wel leuk en gezellig. Een van de eerste keren dat ik een beetje echt alcohol ging drinken. Ik zou daar dus worden opgehaald door mijn moeder. En ik was daar ook nog samen met een vriendin die ook uit het dorp kwam waar ik vandaan kwam. En ik was haar kwijt, maar ik zou bijna opgehaald worden door mijn moeder. Dus ik wou mijn vrienden vragen of ze haar hadden gezien. En een van mijn vrienden was aan het praten met een jongen. Dus ik duwde die jongen een beetje aan de kant om aan mijn vriend te vragen van... Hey, heb jij toevallig die vriendin van me gezien? Want wij moeten zo worden opgehaald.
Mm-hmm.
En toen was die andere jongen die begon met me te praten. Die kende die vriendin van me ook. Dus ze raakte een beetje aan de praat. Was op zich wel een leuke jongen. Toen heb ik daarmee gezoend. Dat was allemaal prima. En toen zei die tegen me dat hij mij wel kon brengen daarna waar mijn moeder ons op zou halen. En dat hij ook wist waar die vriendin van me was. Dus ja, het was een vriend van mijn vrienden. Dus ik dacht, ja, het zal wel. Toen ben ik met hem meegegaan. En in plaats van dat hij me naar de plek bracht waar mijn moeder me op zou halen, nam hij me mee naar de kleedlokalen van het voetbalveld. Want het was op een sportterrein. Echt in zo'n... Ik herinner me echt nog dat felle licht van die... Ja, van bij dat lokaal.
Ja.
En toen probeerde hij met zijn handen op plekken te zitten wat ik niet prettig vond. Heel vaak gezegd dat hij dat niet moest doen, dat ik dat niet wou. Maar die jongen die... Dat was best wel een sportieve jongen.
Mm.
Die deed zwemmen, volgens mij op heel hoog niveau. Mm. Dus die was ook best wel sterk. En ik ben niet zo heel groot. Dus ik was ook wel bang dat hij me pijn zou doen. Ik heb ook heel veel last nog gehad van mijn schouder de dagen daarna. Want die had hij best wel stevig vastgehouden. Dus ik probeerde hem op een... Ik probeerde wel weg te komen. Maar ik was wel heel bang dat als ik te fel was dat hij me pijn zou doen en dat het dan helemaal uit de hand zou lopen. Dus het was iedere keer een beetje met hem meegaan en dan Jan nog wel zoenen en dan weer een paar stappen verder weglopen en op die manier eigenlijk metertje per metertje terug proberen te gaan daar waar mijn moeder was. Dus ja, dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar
je bent uiteindelijk daar weggekomen toen.
Ja.
En
Want ik hoor vaak dat slachtoffers op het moment van een aanranding of een verkrachting het gevoel hebben dat ze bevriezen. Of juist dat ze in de vechtstand gaan. Hè? Dan heb ik het over de fight, flight en freeze. Herken je jezelf daarin, in een van die?
Oh, ik denk het vluchten vooral.
Ja.
Ik wou daar echt gewoon weg.
Ja.
Maar dat ging niet.
Nee, maar, ja. Je probeerde het wel, hè?
Ja, ik was in ieder geval heel blij dat ik niet per se bevroor.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want dat merkte je niet. Dat je had wel echt het gevoel dat je nog kon bewegen. Je kon wel tegen hem praten.
Ja, ja, dat wel.
Oké. Nou, in eerste instantie, dankjewel dat je het wil vertellen. En ik vind het heel heftig dat het met jou is gebeurd. Zelf had ik heel erg dat het heel lang duurde voor mij voordat ik begreep wat er was gebeurd. Hoe was dat voor jou?
Ik had direct door dat het niet had moeten gebeuren. Maar ik denk dat eigenlijk direct, en ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben, dacht ik, oh, ik had niet zoveel moeten drinken. Mm. Ik had niet met hem moeten zoenen. Ik had niet met hem mee moeten gaan. Ik had niet met hem moeten praten. Heel veel bij mezelf gelegd van wat ik niet had moeten doen. Ja, ik weet nu natuurlijk dat niet zo werkt. Hij had dat niet moeten doen.
Mm. Het is wel heel interessant dat je dat aanhaalt. Dat was ook een van de dingen waar ik het graag over wilde hebben. Maar dat noemen we natuurlijk victim blaming. Hè? Want we horen dat heel vaak, dat slachtoffers zichzelf als eerste de schuld geven. Had jij het gevoel dat toen je het aan andere mensen vertelde, dat zij het gevoel van victim blaming versterkte? Of maakte dat het juist minder?
Het ligt er een beetje aan wie ik het vertelde.
Okay.
Ik had het direct aan mijn moeder en die vriendin verteld. Want hè, daar ging ik mee naar huis. En die waren hartstikke steunend natuurlijk. Okay. Die vonden het heel erg wat er gebeurd was.
Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe dat ging? Dat je dan bij je moeder aankwam en dat je dat vertelde? Hoe ging dat? Hoe
ik kwam huilen. Ik was te laat natuurlijk. Die vriendin die was al lang daar op dat ophaalpunt. Die hebben denk ik bijna een half uur staan wachten op me. Midden in de nacht dan. Ik ben super vaak gebeld door mijn moeder en door haar. Terwijl dat gebeurde. Dus ik moest wel even uitleggen waar ik was gebleven het afgelopen half uur. Dus ik heb gewoon gelijk, ik was helemaal overstuur en aan het huilen. Ik heb gelijk verteld wat er gebeurd was. Dus die vonden dat wel heel erg om te horen.
Ja, dat natuurlijk is dat heel erg om te horen. Maar knap dat je dat meteen hebt verteld. En je zei dat zij hele steunende reacties hadden. Wat zeiden ze dan? Hoe was het steunend voor jou?
Ik denk met name wel gelijk bevestigen dat het niet mijn schuld was. En dat het heel erg was wat er gebeurd was.
En want je zei ook dat het afhing van wie in het vertelde. Heb je ook voorbeelden van waar het juist niet fijn was? Hoe mensen reageerden?
Jawel. Mijn jongensvrienden, die dus ook bevriend zijn met die jongen, die heb ik het uiteindelijk verteld. In eerste instantie het weekend erna, of na het weekend op school. Toen wisten mensen bijvoorbeeld wel dat ik met hem had gezoend en daar werd dan over gelachen.
Oh,
wat, okay. Die wisten niet wat er verder was gebeurd, dus dat was heel pijnlijk voor me in de klas. Want dat was gewoon tijdens de les, zeg maar.
Oh, joh.
En later heb ik dus wel verteld wat er gebeurd is. En het is niet zozeer met directe woorden dat het voelde alsof ze me de schuld gaven. Het is vooral in het verdedigen van hem dat ik het gevoel had dat ik niet gesteund werd.
Ja. Heb je een voorbeeld van wat ze dan zeiden, waardoor jij het gevoel had dat ze hem juist steunden?
Nou, ik weet dat met dat volleybaltoernooi, bijvoorbeeld een paar jaar later, hebben ze hem gevraagd voor in het team, terwijl ik ook altijd in het team meespeelde. En toen wisten ze natuurlijk wel wat er gebeurd was. Ik vond dat best wel heftig, dat ze wisten wat er gebeurd was en dan vragen ze iemand om zo dicht bij me te komen zonder het eigenlijk aan me te vragen. En ik snap aan de ene kant natuurlijk, het is ook een vriend van hun. Ik denk wel dat ze op sommige momenten meer rekening hadden kunnen houden, dat het misschien voor mij heel vervelend zou zijn om hem iedere keer tegen te komen op die manier. En het is ook niet dat ik mijn vrienden de keuze zou willen geven van, hey, je moet kiezen tussen mij of hem. Maar het is meer van, had het me op zijn minst even verteld. Ja. Kijk, als er een verjaardag is en je weet dat je hem uitnodigt en mij ook, zeg het me dan even. Want dan kan ik me op zijn minst mentaal op voorbereiden dat ik hem bijvoorbeeld tegenkom. Ja. In plaats van dat ik iedere keer hem het tegen het lijf aanliep. Ja. En dan eigenlijk mijn hele avond bijvoorbeeld al verpest was, omdat ik me gewoon niet op had kunnen voorbereiden.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je zei dat je dus al vrij snel had verteld wat er gebeurd was. Heb je ook snel hier hulp voor gekregen? Of merkte je dat dat nodig was? En heb je aan de bel getrokken bij een professional of iets in die zin?
Het verhaal zelf heb ik best wel snel verteld. Ik zat toen al in therapie.
Oké.
Voor andere klachten. En toen heb ik wel verteld wat er gebeurd was. Met name ook omdat, want ik zat er voor depressieve klachten, zag ik al een psycholoog. En ik deed op dat moment ook nog automutileren. En dit was, ja, iets wat ervoor heeft gezorgd dat ik het nog veel meer ging doen. Mm. Dus dat was wel iets wat ik toen heb besproken. Maar eigenlijk niet verder echt mee behandeld. Los dan, weet je, dat me verteld werd van dat het niet mijn schuld was. En eigenlijk is het pas veel later in mijn therapie die ik later heb gehad, dat ik door had dat het me heel erg dwars zat op manieren die ik zelf niet eerder had gezien. Ik denk dat ik op een gegeven moment besefte dat, want ik had een relatie met een jongen al best wel lang.
Op het moment dat dat gebeurde?
Nee, nee, veel later. Okay. Gewoon jaren later. Okay. Toen ik denk 20 of 21 was. En ik merkte gewoon dat als we intiem waren, ik had eigenlijk gewoon altijd paniekaanvallen.
Yeah.
En ik was er heel erg mee bezig om te moeten ontspannen. En er hoefde maar één ding verkeerd gedaan te worden of gezegd te worden. Of is maar één ding hoefde maar verkeerd te zijn. En dan begon ik gewoon te huilen en te trillen. En dan spande ik helemaal aan. Mm-hmm. En omdat wat gebeurd is met die jongen op mijn 15e toen, dat is de eerste ervaring die ik met een jongen heb gehad op dat gebied. Dus ik wist eigenlijk niet beter. Mm. Ik dacht, oh, dit is hoe het hoort.
Ja, wat heftig, hè? Ja. En want dat had dus heel veel invloed op je toenmalige relatie. En hoe is dat nu?
Ik ben inmiddels wel gelukkig voor behandeld. Dus ik heb er nu geen last meer van.
Nee? Dat is echt fijn. Wil je iets vertellen over de behandeling die je hebt gehad hiervoor?
Ja, ik vind het echt, dat is magie, jongen. Dat is echt niet normaal. Ja, ik heb EMDR gehad.
Oké, kun je uitleggen wat dat is?
EMDR. Oh, dan moet ik wel even denken. Waar stond ook weer die afkorting voor? Eye movement.
Desensitization.
R weet ik niet meer.
Ik ga even
Even stiekem opzoeken.
Ja. Oh, wat erg dat we dit allemaal niet meer weten. We hebben het alweer gehad. Ja, eye movement desensitization and reprocessing.
Oh ja. Ja, en dat is ook precies wat het is.
Ik zeg altijd reprogramming.
Ja, maar dat is dus echt ook precies wat het is. Ik kende het wel al. Vanwege mijn studie wist ik wel wat het inhield. En ik weet dat mijn beste vriendin het vroeger wel eens heeft gehad. Voor iets. En voor haar had het niet geholpen. Dus ik was in eerste instantie een beetje sceptisch. Maar van de andere kant hoorde ik ook wel van heel veel mensen dat het wel heel goed kon helpen. Dus, en ik, op dat punt had ik ook zoiets van, ja, ik moet het gewoon proberen. Want er moet iets gebeuren.
Mm-hmm.
Dus ik vond het wel heel spannend. Met name om dan weer helemaal, omdat het al zo lang geleden was toen voor me. Want ik heb daar, ik denk 2 jaar geleden pas behandeling voor gehad.
Okay.
Dus dat is best wel recent nog. En dus toen was dat al heel lang geleden. Dat was al 8 jaar geleden. Dus ik was heel bang ook vooral van, ja, is dit wel nog iets voor mij? En ben ik me niet aan het aanstellen dat ik er nu nog last van heb? Want ik kan het me ook weer niet meer super goed herinneren. Maar toen ik eenmaal bezig was met die therapie, kwam ik er wel achter dat ik toch nog best wel veel de schuld bij mezelf legde. En echt nog wel heel, heel vaak onderbewust met die bezig was met wat dat was. In feite is iedere keer als ik werd aangeraakt door iemand of als ik intiem moest zijn of zo, dan dat was nooit voor mezelf, dat was altijd voor de ander. En ik liet constant mensen over mijn grenzen heen gaan, omdat ik ergens had geleerd van, ja, als ik nee zeg, daar wordt toch niet naar geluisterd. Yeah. Dus die EMDR heeft wel super goed geholpen. Het was wel heel intensief.
Kun je uitleggen wat er gebeurt bij EMDR? Want ik weet niet of iedereen die luistert of die weet, want ik weet natuurlijk wat het is, maar kun je vertellen wat er gebeurt? Wat moet je doen?
Tuurlijk. Volgens mij ligt het een beetje aan hoe de therapeut dat uitvoert, maar in principe ga je je hersenen, je gaat aan dus de traumatische herinnering terugdenken. En terwijl je dat doet, ga je eigenlijk je werkgeheugen van je hersenen ga je helemaal overbelasten. Dat kun je dus doen bijvoorbeeld door, ik denk het klassieke is dus zo met je ogen een vinger te volgen. Mijn therapeut had zo'n soort balk waar zo'n lichtje van de ene kant naar de andere kant schoot. En ik weet dat je het bijvoorbeeld ook kan doen met tikjes links en rechts.
Mm-hmm.
Maar in ieder geval op die manier ben je eigenlijk gewoon die herinnering die heel erg beladen is met emotie, ben je opnieuw aan het verwerken op een meer neutrale manier, zodat die emotie eraf gaat. Dus het is niet zo alsof je die herinnering wegvaagt. Ik kan het echt nog helder voor de geest halen nu, maar de emotie is eraf. Dus ik kan er over terugdenken zonder dat ik helemaal verstijf of zonder dat ik begin te huilen. Dat is het eigenlijk vooral.
Ik heb ook EMDR gehad en ik weet ook nog dat ik tijdens een EMDR-sessie echt... Het voelde alsof er gewoon iets van me afviel. Herken je dat? Gewoon echt dat je dat moment kan voelen dat het opeens allemaal in elkaar valt.
Ja, ik vond dat zo bizar, want ik had zoveel jaren eigenlijk altijd met spanning daaraan teruggedacht. Dus gewoon eigenlijk de eerste sessie al toen ik merkte, want ik moest dan een beetje aangeven van oh, ik zit nu op een 10 qua spanning. En dan was ik daar even aan het doen en daarna was het al bijvoorbeeld een 9. En alleen al dat verschil, het feit dat dat kon, dat was echt voor mij zo'n wereld van verschil eigenlijk. Ik vond dat zo fantastisch.
Ja, want van tevoren heb ik dan echt het gevoel, ik ga nu iets doen wat zo moeilijk is en dit gaat nooit lukken en dit is zo groot. Ik krijg die spanning nooit naar beneden en dan zit je daar en dan gebeurt het gewoon.
Ja,
dat vond
precies.
Dat vond ik ook echt heel bijzonder. Maar dus je hebt EMDR gehad en hoe vaak heb je dat gedaan? Moest je dat heel vaak doen?
Ik vond het best wel snel gaan. Ik durf niet het exacte cijfer te zeggen. Okay. Ik denk iets meer dan 5 of zo.
Okay.
Ik vond het best wel snel in ieder geval. Maar ik vond ook dat het heel snel werkte. En ik heb uiteindelijk niet alleen die gebeurtenis behandeld, maar ook gelijk een andere die daarna een keer gebeurd is.
Okay. Dus er is nog iets gebeurd.
Ja.
Zou je daar ook iets over willen vertellen?
Ja hoor. Wat ik net ook al zei, omdat die eerste keer, ik was zo jong en het was mijn eerste ervaring met een jongen op dat gebied. En ik denk dat het een beetje een soort van blauwprint is geworden voor me, voor hoe dat soort dingen horen te gaan. Mm. En met name dus dat mijn nee niet zoveel betekende. Mm. Dus ik had door wat andere ervaringen daarna een soort patroon ontwikkeld in mijn eigen gedrag, waarbij ik eerder gewoon dacht van, hé, weet je, ik doe wel gewoon wat ze willen en dan ben ik er van af. Dan gaan ze me geen pijn doen, want ik was onderbewust heel bang dat ze me pijn zouden gaan doen, zoals die eerste keer. Dus ja, ik heb eigenlijk allemaal wat kleine dingetjes en dan is er één keer nog wel echt iets gebeurd wat een stuk groter is. Relatief gezien, want het is natuurlijk allemaal erg. Mm-hmm. Maar één keer, dat was op hetzelfde volleybaltoernooi. Okay. Dat was de broer van een van mijn vrienden. Ik kende die eigenlijk helemaal niet. En die kwam op dat feest dronken naar me toe en die begon tegen me te praten. Ik wist dat het de broer van een van mijn vrienden was, maar ik had hem zelf nooit gesproken. En hij vroeg eigenlijk gelijk van, hey, waar is je vriend? Hoezo is die er niet? Het was eigenlijk heel mijn vriend aan het afzeiken. Terwijl ik zat van, ik ken jou helemaal niet. En toen probeerde hij me te zoenen. Toen heb ik hem weggeduwd, want daar was ik gewoon niet van gediend. Mm. Toen ben ik terug naar de tent gegaan, want we sliepen daar op een camping. Toen heb ik daar met een van mijn vrienden nog even gezeten. Een paar hijsjes van een joint gehad. En toen was ik moe en ik was een beetje zat. Dus ik ben gewoon in mijn tent gaan liggen waar ik alleen sliep. En dan ben ik gaan slapen. Totdat ik opeens de rits van mijn tent open hoorde gaan. En toen is die jongen, dus die broer van die vriend van me, die is gewoon bij me komen liggen in mijn slaapzak. Ik begon ook met zijn handen op allerlei plekken te zitten. Maar ik was zat en een beetje stoned. En ik kon niet zoveel, dus ik vond dat doodeng. Yeah. Gelukkig was die ene vriend met wie ik zat, was nog wakker. En die heeft hem echt de tent uitgesleurd. Okay. Hij is super boos op hem geworden natuurlijk. Want dat was echt, dat kon gewoon echt niet. Maar ja, wel balen dat zeg maar nog een keer zo gebeurd is. En die jongen die vaker, als ik hem daarna weer op een feestje tegenkwam, was hij altijd dronken. En dan probeerde hij van alles van mij. Hij heeft toen vorig jaar nog bij een feest geprobeerd. Toen ik weer zeg maar even van de trein af was en weer de trein op wou, stond hij daar te bewaken en wou hij me zogenaamd fouilleren. Oh. Toen stond er gelukkig wel iemand bij die gelijk zo zei van, hallo, doe even normaal. Yeah. Dit gaan we dus mooi niet doen.
Yeah.
Maar er zat wel een patroon, of er zit een patroon in bij hem, dat hij me gewoon de hele tijd lastig valt als hij gedronken heeft. Als hij niet gedronken heeft, zegt hij geen woord tegen me. Ik heb hem nooit gesproken eigenlijk. Dus dat is wel, wel heel vervelend.
Het is ook echt heel heftig wat daar gebeurd is, hè?
Ja.
Ja. En je hebt dat met de EMDR ook gelijk behandeld.
Ja, ja, want het ging dus in eerste instantie om die eerste herinnering. Mm. En toen, terwijl ik daarmee bezig was, omdat je dan Tenminste, mijn therapeut vroeg de hele tijd van, waar denk je nu aan? Mijn gedachten zijn een beetje all over the place. Dus ik was aan super random dingen aan het denken, maar dan ook op een gegeven moment aan dit de hele tijd. En toen hebben we het er nog wel over gehad van of ik ook hier nog behandelingen voor wou hebben, omdat ik het toch wel heel heftig vond. Dus toen hebben we dat ook gelijk gedaan.
Okay.
Maar dat ging wel een stuk sneller.
Okay.
Ik denk omdat die eerste al zo goed behandeld was. Maar uiteindelijk wel allemaal.
Toen wist je al hoe het werkte.
Ja, precies. Ja. Wist ik al wat me te wachten stond.
Ja. Bij de EMDR haal je dus de angst en de spanning van het beeld af. Maar merk jij dat je nu in je dagelijks leven nog last hebt van triggers?
Oh, dat is echt een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk het niet zo. Nee. Ik denk mijn voornaamste trigger was tijdens als ik intiem was met iemand, dat ik dan gelijk gewoon heel erg op mijn hoede was.
Ja.
En het ik was in mijn hoofd, ik was er niet bij, zeg maar. Ik was altijd een beetje in mijn hoofd weg of zo.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk niet meer. Verder, ja, ik word wel gewoon boos als ik verhalen hoor van dat dit soort dingen gebeuren. Maar ik denk niet dat dat per se te maken heeft met dat het mij is overkomen. Gewoon omdat het gewoon iets vreselijks is. Waar ik überhaupt boos van word.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Daar heb ik ook last van.
Ik ken jou natuurlijk van therapie.
Mm-hmm.
Ik weet wel dat toen, als jij er ooit over deelde, of zeg maar als het erover ging, dat ik er toen nog wel heel veel aan dacht. Maar dat was allemaal voor die behandeling. Dus ik denk dat het nu allemaal wel meevalt.
Oh, ja, want wij hebben samen, even voor de achtergrondinformatie, wij hebben samen in groepstherapie gezeten. En die groepstherapie die ging niet specifiek over dit onderwerp. Dat was meer gewoon groepstherapie voor jongeren die in de knoei zaten. En ik vertelde daar inderdaad wel eens over wat er met mij was gebeurd. En ik kan me nog goed herinneren dat ik altijd het gevoel had dat dat veel met jou deed. Maar je vertelde daar dan niet echt iets over. Alleen ik kon dan wel zien aan je reactie dat je het herkende of dat het je aan het denken zette of zo. Mm. Maar we hebben dat toen inderdaad helemaal niet over gehad. Maar je hebt daarna dus die behandeling gehad.
Heb ik ooit ook verteld waarom ik het, zeg maar, want er was ook een hele bewuste reden waarom ik het niet vertelde.
Oh.
Of waarom ik er niet over wou praten dan.
Tijdens de groep?
Ja.
Nee, dat weet ik niet.
Het was heel vaak, in mijn hoofd had ik zoiets hebben van, oh, maar van jou is erger. Dus ik moet nu niet het onderwerp afkappen of gaan kapen om over mijn ding te praten. Omdat ik toen nog best wel aan het victim blamen bij mezelf was. Van, oh, dat van mij is minder erg wat er gebeurd is. Dus daarom wou ik dat onderwerp, zeg maar, niet. Ik wou gewoon niet het gesprek kapen of zo, om het dan over mij te gaan hebben.
Ik snap wat je zegt. Ik herken het ook in de zin van dat als andere mensen hun verhaal aan mij vertellen, heb ik ook heel snel het gevoel van, oeh, dan kan ik blij zijn met wat er bij mij is gebeurd, snap je? Maar we weten allebei dat het niet zo werkt. En dat wat er ook gebeurt, als iemand jouw lichaam aanraakt terwijl je het niet wil, dan is dat gewoon heel groot. En dan mag dat de ruimte hebben en dan mag daarover gesproken worden. Maar ik wist helemaal niet ik dacht toen gewoon van, ze is er nog niet klaar voor. Of ze zit nog in de fase waarin ze erachter moet komen wat er precies is gebeurd. Maar
nee, dat was wel heftig. Maar ik moet ook zeggen, dat vind ik nog wel het lastig. Ik let er wel erg op dat ik mezelf niet meer victim bleef. Maar ik merk wel dat ik nog af en toe wat te makkelijk bijvoorbeeld denk van, oh, dat was erger, dus dat van mij is minder erg. Terwijl dat is echt absurd natuurlijk. Dat doe ik met andere dingen ook niet. Als bij iemand zijn opa is overleden en bij de ander zijn konijn, ga ik ook niet denken van, oh, dat was erger dan dat. Want dat is natuurlijk super persoonlijk.
Ja, het verdriet is gewoon het verdriet. En wat heel groot voor iemand is, hoeft niet heel groot voor een ander te zijn en andersom. En ik denk inderdaad dat trauma's moet je niet vergelijken, maar onbewust doe je het toch gewoon. Er was ook iemand in mijn persoonlijke omgeving die tegen mij zei dat ik geluk had gehad dat het niet gewelddadig was. En dat ik geluk had gehad dat ik hem kende. En
dat maakt me echt zo boos om te horen.
Ja, ik was toen in het begin, twijfelde ik daardoor heel erg aan mezelf. Van hoe kan het dat iemand deze gebeurtenis niet gewelddadig voelt, terwijl het voor mij voelde als het meest gewelddadige wat er ooit in mijn leven was gebeurd. En ik kon daar zo niet bij met mijn hoofd. Maar ik dacht, ja, als zij dat, ja, het waren twee mensen die dat zeiden, afzonderlijk van elkaar. En toen dacht ik, nou, als zij dat vinden, dan moet dat wel zo zijn. En ik denk dat dat er bij mij heel erg in heeft gehakt. Waardoor ik inderdaad ook vaak het gevoel van... Of het gevoel had, want dat heb ik nu niet meer heel vaak. Maar van... ja, misschien heb ik dan toch wel geluk gehad of zo. Maar ik wist helemaal niet dat dat voor jou de achterliggende reden... Ja, ik vind dat wel heel heftig. Ja, ik weet niet. Ik denk dat als ik dat toen had geweten... dan had ik ook gelijk gezegd van... Nee, echt. Want ik vind namelijk alles wat er gebeurt met... als je lichaam wordt aangeraakt door iemand anders... terwijl je het niet wil, dan is dat gewoon groot. En dan is dat heel erg. En dan verdient dat de ruimte om het erover te hebben. Maar ik begrijp wel dat je daar nu ook zo over nadenkt, toch?
Ja. Nee, dat is wel zo. Ik denk ook wat dat betreft dat... Ik vind het ook wel heftig om te horen dat die mensen dat tegen je hebben gezegd. Mm. Omdat ik dan ook denk van... Die impact die dat heeft op hoe je zelf er dan naar gaat kijken.
Ja.
Ik weet ook nog toen met mijn therapie dat... Ik had heel erg het gevoel van dat ik niet genoeg had gedaan.
Hoe bedoel je? Genoeg wat?
Nou, ik bedenk me nu net dat... Wat ik bijvoorbeeld wel vaak van mensen te horen kreeg... was, had ik vroeger of ik wel nee had gezegd. Mm. En dan denk ik van, ik heb nog nooit zo vaak nee in mijn leven achter elkaar gezegd.
Yeah.
Het is echt, echt absurd.
Want ik heb die vraag ook gehad en ik gok dat 90% van de gevallen die dat soort vragen ook hebben gehad. Maar het is bijna alsof je dan moet bewijzen dat wat er gebeurd was, dat echt wel heel erg was. En dat jij alles hebt gedaan wat je kon om goed voor jezelf te zorgen en daar weg te komen. En het is bijna alsof je moet bewijzen dat het heel erg was wat er was gebeurd. En ik vind dat echt heel scheef. Ik vind dat heel, heel fout als je dat soort reacties, dat je jezelf moet gaan verdedigen.
Ja, precies. Dan denk ik van, ik heb iets ergs meegemaakt. Ik heb er al zoveel moeite voor moeten doen om zeg maar mezelf in ieder geval te kunnen vertrouwen en dat het iets ergs was. Ja. En niet dat ik me aan het aanstellen ben of iets dergelijks. En dan krijg je dat soort vragen of dat je dan eindelijk de moed hebt om er iemand over te vertellen. En dat je dan de vraag zijn, en misschien niet eens is met de bedoeling om mij de schuld ervan te geven, maar alsof het een soort van proces is wat had kunnen worden geoptimaliseerd.
Mm-hmm.
Yeah. Als je, weet je wel, kijkt naar iets en denkt van, oh, dit had wat beter kunnen gaan, misschien dat het de volgende keer dan niet gebeurt en dat dan bij mij legt. Op een gegeven moment dacht ik van, oh, ik heb het wel wat verwerkt en ik dacht dat ik er wel goed mee om kon gaan. En toen heeft mijn therapeut ooit gezegd van, hey, maar het is goed dat je zo vaak nee hebt gezegd, want wie weet wat er anders was gebeurd. En ik denk dat het de bedoeling was om me een soort van steun te geven dat ik wel goed had gehandeld of in ieder geval mezelf niet kwalijk hoefde te nemen. Maar ik weet dat ik daarna juist heel bang werd van, oh jeetje, er had echt iets totaal anders kunnen gebeuren. En dat is uiteindelijk niet gedaan. Maar ik vond dat wel gek om over na te denken. Dat stel ik had niet zo vaak nee gezegd, dan was het misschien heel anders gelopen.
Ja, want had je het gevoel dat op dat moment dat wat jij zei invloed had op wat die persoon deed?
Ja, aan de ene kant natuurlijk niet, want ik zei heel vaak nee.
Ja.
En ik probeerde weg te komen. En dat heeft niet tegengehouden voor diegene om in ieder geval aan me te zitten. Maar ja, de vraag van wat was er gebeurd als ik dat niet had gedaan? Hoe ver was hij dan willen gaan en was hij gegaan? Dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Heeft aan de ene kant ook niet zo heel veel nut om over na te denken. Maar ik weet nog dat toen mijn therapeut dat zei, dat ik echt daar zat van, oh wauw, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Want ik was gewoon heel blij dat het niet meer was dan dat. En dat had het natuurlijk wel kunnen zijn.
Ja. Ik had er moeite mee dat ik niet genoeg nee had gezegd. Ik heb 2 of 3 keer nee gezegd. En ik heb 2 of 3 keer duidelijk gemaakt van, dit wil ik niet en ik wil dat je stopt. Maar mijn therapeut zei juist van, ik voelde me dus schuldig dat ik niet vaak genoeg nee had gezegd. En zij zei van, het maakt niet uit hoe vaak je nee zegt. Ze doen toch wel wat ze willen. Ik had er nooit zo over nagedacht. Van, wat was er gebeurd als je het niet had gedaan? Of als je niet nee had gezegd?
Ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Kijk, jouw situatie is niet mijn situatie. En als therapeut kijk je natuurlijk ook, wat heeft iemand nodig?
Yeah.
Ik denk dat ik dat misschien toen nodig had om te horen. Jij dat andere. Want ik denk aan de ene kant ook van, ja, had nee niet voor uitgemaakt. Als ik nu denk aan die jongen die dat heeft gedaan, als ik nu nee zou zeggen, zou die wel luisteren. Hij is wel echt veranderd.
Oh, okay.
Zoals ook, ik denk als ik aan jouw verhaal... Ik weet niet, ik vind jouw verhaal wel gewelddadiger klinken. Ik heb het gevoel dat bij mij het meer zo'n... echt komt een beetje uit de hele cultuur van... Oh, als een meisje nee zegt, bedoelt ze eigenlijk ja. Mm. Of dan wil ze het wel. Of dan, weet je wel, moet je meer moeite doen.
Ja, ja, ja. Dat idee ook. Dat is zo'n...
Oh, daar word ik zo ziek van.
Ja.
Ik kan er zo slecht tegen.
En dat begint al op de basisschool. Als je zegt, wat is het ook alweer? Meisjes vragen, of meisjes plagen, kusjes vragen.
Ja,
het, wat leren we de jonge meisjes? Dat je dus maar ervoor moet settelen dat jongens gemeen tegen je zijn. En je plagen en je pesten. En dat betekent dat ze je leuk vinden.
Mm, en ook dan zeggen ze van, ja, heb je wel nee gezegd? Denk ik, ja, ik heb nee gezegd. Maar als ik nee zeg, dan neem je het toch niet van me aan. Schrijven. Ja. Dan zeg je, ja, maar... Alle meiden zeggen nee en dan willen ze het eigenlijk wel. Zo werkt het helemaal niet. Nee, als mensen nee zeggen, bedoelen ze waarschijnlijk nee.
Ja, want daar heb je, dat zei je, dat je daar veel last van. Hoe noem je dat? Dat de blueprint was voor hoe je je daarna in met andere relaties of connecties... Dat een beetje de toon zette.
Ja, ik denk, en in ieder geval op dat gebied met zeg maar mijn... grens als het gaat om fysieke intimiteit. Maar ik denk, ik was 15, dat is zo jong. Ik denk dat ik met best wel veel dingen daarna gewoon had van... ik kan er maar snel van af zijn. Ik doe wel gewoon wat iemand anders wil. Ook al wil ik het zelf niet. Dat ik er gewoon mijn eigen... wat ik zelf wel en niet wou... dat zet ik zo makkelijk achteraan eigenlijk. Mm. Omdat ik er gewoon vanuit ging... dat er toch niet naar geluisterd. Yeah. Omdat er op die leeftijd op zo'n heftige manier... al op die manier over mijn grens heen is gegaan.
Yeah.
Ja. Ja. Ik vind het wel eigenlijk, het is heel raar om over dit verhaal ook te praten, omdat ik kom die jongen nog steeds regelmatig tegen.
Oh, joh, echt?
Ja. Ja, het is een vriend van mijn vrienden. Ik blijf hem altijd tegenkomen. Maar het is wel niet meer zo erg nu.
Ik kan me dat echt niet voorstellen. Ik moet daar echt niet aan denken dat je hem gewoon... Want ik neem aan in op feestjes of bij het uitgaan dat je hem dan gewoon tegenkomt.
Mm-hmm. Ja. Maar ik heb hem wel ook... vlak nadat het gebeurd was wel erover gesproken.
Oh, echt?
Ja, ja, want hij was een maand later bij een ander feestje van een ander dorp.
Hmm.
En zijn beste vriend was met mijn beste vriendin aan het zoenen of zo. Dus hij begon met mij te praten. En toen zei hij van, oh ja, we hebben toen gekust. En toen zei ik zo, ja, er is veel meer gebeurd. En ik was daar niet blij mee. En hij heeft er uiteindelijk wel sorry voor gezegd. Dat
heb jij gezegd? Wat knap.
Ja. Ja, hij wist volgens mij niet dat zoveel impact op... Hij wist ook niet dat het zoveel impact op me had gemaakt. Mm. Want hij zag waarschijnlijk niet wat er mis was met wat hij had gedaan. Dus hij heeft er wel sorry voor gezegd. En dat en het feit dat... Omdat ik hem dus nog steeds regelmatig zie en wat dingen van hem hoor... weet ik wel dat hij echt anders is geworden. En zich anders is gaan gedragen. En dat is denk ik wel de reden waarom ik wel... Hoe hij nu is, hoe ik hem nu zie... is eigenlijk een totaal ander persoon dan toen. Dus het is niet dat ik denk van... oh, gezellig vrienden met hem zijn. Nee. Maar ik ben in ieder geval blij voor mezelf... dat ik hem wel kan tolereren als hij in dezelfde ruimte is.
Wat knap. Dat je ondanks wat hij je heeft aangedaan... zo ga ik het toch gewoon noemen... dat je hem kan zien als een gewoon normaal persoon die een grote fout heeft gemaakt. Ja, ik vind het woord fout niet groot genoeg. Maar als we echt willen dat er iets verandert... dan begint het er ook bij dat we die mensen zien als mensen... die ook gewoon hulp nodig hebben.
Mm.
Hoe denk jij daar? Wat vind jij daarvan?
Ik ben het er wel mee eens. Voor mezelf wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit niet iets is... wat iedereen zo kan accepteren. Mm. En ik denk ook niet dat iedereen dat hoeft.
Nee.
Maar ik denk wel dat het inderdaad belangrijk is om ook... niet alleen, zeg maar, dat we niet meer mensen gaan wegzetten als monster. Want ik denk dat buiten dat het ervoor zorgt wat jij net uitlegt... het zorgt er dus ook voor dat dingen die dan minder heftig lijken... als minder heftig worden gezien en dat mensen niet doorhebben... dat ook gewoon ver gaat. Omdat de mensen die het ook doen ook denken van... ja, maar ik ben niet... iemand die dat heeft gedaan, want ik heb maar dit gedaan. Mm. En dit mag wel, of dit is niet zo erg. Mm. Die gaan eigenlijk op dezelfde manier denken. Terwijl als je juist kan aangeven... en niet alleen mensen die het overkomen is... maar ook bijvoorbeeld als je het bij je vrienden ziet... dat ze dingen doen bij mensen waarvan je denkt, nee, dat hoort niet. Dat je ze erop aanspreekt. Ja. Want ik denk dat in een groot geval de mensen die het overkomen, even slachtoffers genoemd, om het nu even zo te noemen, dat die een andere ervaring hadden van wat er gebeurd is dan degene die dat dan zouden hebben gedaan.
Ja.
En ja, omdat die een andere ervaring hebben, dat de mensen die dat dan zouden hebben gedaan, dat die niet, gewoon vaak niet zien dat het fout is wat ze deden.
Dat is ook wel heel interessant dat je dat zegt. Ik heb hier echt heel veel en heel vaak over nagedacht over mijn eigen situatie, omdat ik heb zelf aangifte gedaan en daarna heb ik teruggehoord van de politie wat hij daarover te zeggen had. Hij vond dus dat het helemaal niet gebeurd was. Dat wat ik zei helemaal niet klopte en dat hij het helemaal niet zo had ervaren. En hij plakte er zelfs het woord intiem op. Dat maakte mij woest, echt. Dat maakte mij echt razend. Dat ik vind het zo moeilijk om de grens te zien van waar iemand eerlijk is door te zeggen, ik heb het echt niet zo ervaren en ik heb het echt niet zo bedoeld. Dat is hoe het in jouw geval klinkt, dat hij zei van, zo heb ik het echt niet bedoeld en sorry dat het, wat hij heeft daar sorry voor gezegd. Terwijl in mijn geval zei hij van, ze liegt, zij was degene die begon, dat soort dingen. Dus ik vind het heel knap als mensen dan ja, toch met die persoon in gesprek kunnen gaan en echt oprecht met elkaar om de tafel kunnen zitten en het erover kunnen hebben. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen.
Maar denk je ook niet dat omdat het via een aangifte is gegaan, dat je dan juist moet zeggen van, nee, dit is een leugen, dit is niet gebeurd. Want ik heb nooit aangifte gedaan. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik dacht uiteindelijk dat ik dat zelf niet aankon. En ik was heel pessimistisch over wat eruit zou komen, wat het me zou brengen. Dus ik had zoiets van, ja, dit heeft helemaal geen nut. En ik ben wel blij dat ik uiteindelijk al met hem erover heb kunnen praten. Het was echt heel kort, stelde niet heel veel voor. Maar het was wel goed voor me nek om sorry te horen. Maar ik kan me voorstellen, als je aangifte hebt gedaan, dat iemand er heel anders mee om.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk zeker dat je gelijk hebt. Hij moet zichzelf niet incrimineren van zijn kant. Dat snap ik. Dat hij dat wil vermijden. Ik zou dan gewoon, ik had het hier laatst met mijn beste vriendin over. En ik zei toen, als je toch hoort op het politiebureau dat iemand aangifte tegen jou heeft gedaan vanwege een verkrachting of een aanranding, dan is de reactie toch niet, ze liegt, ze dit verzint ze, het was niet zo, we hebben gewoon seks gehad. Het was dat je heel erg focust op, deze persoon liegt. Als jij toch op het politiebureau zit en je hoort dat iemand aangifte heeft gedaan, dan schrik je toch kapot, dan denk je toch, help, wat heb ik gedaan? Ja. Toch? Ik denk dat daar voor mij het verschil zit. Dus waar hij zei, nee, ze liegt, had ik verwacht. Dan als hij echt niet had geweten wat er was gebeurd. Als het echt een per ongelukje was. Dan reageer je toch op de manier van, fuck, wat heb ik gedaan?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook niet, want ik wou niet, zeg maar, het laten klinken alsof ik dacht van, oh, ik snap dat hij het zo heeft gedaan. Dus het was, maar ja, ik kan wel voorstellen dat, zeg maar, de context van dat je het met een aangifte doet, dat wel sowieso zorgt voor hele andere reacties dan als je dat, terwijl je beste vriend met de andere beste vriendin aan het zoenen is, zeg maar, op een feestje. Dat is gewoon heel anders. Maar ik denk wel dat, ja, je kan je natuurlijk ook afvragen in zo'n geval van, wil ze iemand wel echt inzien wat die fout heeft gedaan en leren als dat je reactie is? En in dat opzicht denk ik ook van, weet je vraagt superveel van slachtoffers om te zeggen, hey, vergeef diegene. Ik denk ook dat is voor iedereen zo persoonlijk, of je dat wel of niet wil doen. Ik sta er zelf in als dat, ik kan niet verder tenzij ik iemand vergeef. Dus voor mij is het, wat dat betreft, puur voor mezelf. Ik kan diegene nog wel vergeven, maar dat is gewoon zodat ik door kan met mijn leven.
Dat is inderdaad ook een heel ingewikkeld onderwerp, dat vergeten of vergeven, accepteren, al die dingen. Ik heb het daar ook heel lang heel moeilijk mee gehad, dat ik heel veel mensen om me heen, dat die zeiden dat ik moest accepteren wat er was gebeurd en dat ik er heel veel aan zou hebben als ik de persoon zou vergeven. En ik weet, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet hoe dat, die onderwerpen nu zitten bij mij, waar ik ben op dat gebied, maar hoe was dat voor jou dan? Want je zegt dat je hem hebt vergeven, wat ik heel knap vind en heel goed vind van je. Maar hoe ging dat dan? Hoe was dat?
Ik ben Want ik laat het nu klinken, misschien of het heel makkelijk was. Nee, maar nee, dit is al heel lang geleden gebeurd. En op het begin was ik heel boos. Ja, ik ben heel lang heel boos geweest. En op een gegeven moment heb ik het denk ik meer weggestopt.
Yeah.
Dat ik juist zat van... Ik merkte hoeveel invloed het op me had. En toen heb ik het weggestopt alsof het er niet was.
Mm.
Maar ja, ik denk dat jij ook al weet dat dat spuit overal tussenuit. Dat komt wel terug.
Mm.
Zonder dat je het dan doorhebt waar het vandaan komt. Maar op een gegeven moment... Toch, ja, met de tijd heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd van ja, dit schiet ook niet op zo. Mm. Ik moet wel. Ik weet, dit is echt even een uitzending, maar ik heb ooit een programma gezien en dat ging over twee ouders. En die woonden in de buurt van de moordenaar van hun dochter.
Mm.
En die ouders zeiden zo in dat interview van ja, we hebben hem vergeven, maar het is voor onszelf om door te kunnen gaan met ons leven. En zeg maar, daarvan heb ik het. Dat heeft zo'n impact op me gemaakt. Yeah. Dat ik van... Oh ja, weet je, je moet dat om zelf door te kunnen. En dat heb ik op een gegeven moment gewoon besloten. Ja, dat is ook op en af. De ene dag ging dat beter dan de andere. Maar nu uiteindelijk heb ik er wel vrede mee. Moet wel zeggen, ik heb wat je net ook zei over dat mensen zeggen van... Oh, je moet het accepteren. Eentje die ik ook vaak heb gehoord is... Alles gebeurt om een reden. Ja, die vond ik... Dat vind ik wel echt... Dat vond ik heel heftig om dan te horen of zo.
Die kan ik helemaal niet plaatsen. In deze context, kijk, alles gebeurt om een reden. Dat je... Ik weet het niet. Die is van toepassing als je... Weet ik veel. Een keer een onvoldoende haalt. Ik weet het niet. Maar het is zo... Het past hier helemaal niet bij voor mijn gevoel.
Mijn fiets is gisteren gestolen. Ja, alles gebeurt om een reden. Prima. Maar ja, niet met dit.
Geen probleem. Maar niet hiermee. Nee.
Mijn fiets is echt gestolen.
Trouwens.
Maar ja, nee. Dat vind ik wel echt zo'n... Ik snap weet je wel dat mensen dan misschien denken van... Oh, dat is steunend. Je wil wat positiviteit geven. Mm-hmm. Maar niet alles is positief. En soms moeten dingen ook gewoon kunnen... zijn of zo.
Ja.
Ik denk net als wat ik net zei over van... oh, zei je wel nee en dat hele proces verbeteren. Misschien moet je de volgende keer niet dit en dit en dit doen. Hetzelfde met van oh, alles gebeurt om een reden. Soms zijn dingen gewoon kut en moeten ze gewoon
kut mogen zijn.
Kut zijn, ja.
Want hoe zou jij... Dat is een hele interessante. Hoe zou jij reageren als iemand jou zo'n verhaal komt vertellen? Wat is wel helpend om te doen? Ook heel persoonlijk natuurlijk, maar wat is helpend voor jou? Wat zou jij
vinden? Ja, ik zei, het is heel persoonlijk.
Mm-hmm.
En het hangt denk ik ook een beetje af van in wat voor bui ik dan ben en in welke fase. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die in ieder geval niet helpend zijn om te doen, die nooit helpend zullen zijn. Ik denk voor mij hielp het wel om in ieder geval dat ik mijn verhaal kan doen.
Mm-hmm.
En dat ik wel het gevoel heb dat ik gehoord ben en dat ik gevalideerd word in wat ik heb meegemaakt.
Yeah.
En ook niet per se... dat de ander helemaal zwart gemaakt wordt. Nee. Want dan, ik denk, dan gaat het weer over die. Terwijl, ik denk gewoon vooral aandacht voor dan... dat het met mij gebeurd was of zo. Dat had ik wel fijn gevonden.
Ja, dat herken ik ook wel. Inderdaad, gewoon dat het heel erg nodig is... dat iemand gewoon tegen je zegt... ik hoor je, ik geloof je... en ik vind het heel erg kut voor je.
Ja, dat.
In plaats van inderdaad dat iemand... meteen schiet in wat hij of zij zou hebben gedaan. Ik zou dit hebben gedaan. Had je niet dit gedaan? Heb je wel dit gedaan? Dat is helemaal niet helpend.
Ja, weet je wat ik echt heftig vond trouwens? Op een gegeven moment had ik het er met mijn moeder over. Toen zei mam ook van... Ik heb dit ook meegemaakt. Oh, dat vond ik heel moeilijk. Ergens heel steunend. Maar... erachter komen dat je moeder zoiets soortgelijks heeft meegemaakt.
Ja. Ik vind het heel knap dat ze dat heeft gezegd. Dat vind ik echt heel knap van haar. Ik kan me voorstellen dat het voor jou heel heftig was. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist heel fijn is om te horen dat... of te voelen dat je dan echt wordt begrepen.
Ja, dat is een beetje het gekke. Want ik had natuurlijk ook van... Ik was hartstikke boos, want dit is mijn moeder. Want ja, ik ben zo loyaal aan mijn moeder. En te horen dat zij zoiets heeft meegemaakt. En het is zo vreemd, want het was ook heel... Het gaf heel veel comfort om te weten dat ze echt snapte wat ik had doorgemaakt. En daarom ook, ze heeft nooit met veel woorden hoeven zeggen. Iets hoeven zeggen om me te troosten, om er voor me te zijn. Het is gewoon, als ik dit weet en als ik het er ooit over heb... of als ik ooit nog laat weten van, hey, hier heb ik moeilijk mee... of dat dit toen gebeurd is, vond ik zo erg dan... Ik zie gewoon aan hoe ze naar me kijkt. Of weet je wel, dat ze even haar arm om me heen slaat. En dan, dat is echt het ultieme comfort wat ik erin heb gehad. Gewoon het voelen dat ik niet alleen was. Terwijl het natuurlijk, het is zoiets vreselijks. Dat is natuurlijk altijd het lastige. Dat aan de ene kant is het fijn om te weten dat er andere mensen zijn die het ook hebben meegemaakt, zodat je niet alleen bent. Maar het is ook iets wat je niet gunt dat andere mensen overkomt.
Ja. Ja, en want ik dacht gelijk, misschien is dat, projecteer ik nu wat het met mij zou hebben gedaan op jou. Maar want je zei dat je wel jezelf de schuld gaf in het begin. In ieder geval twijfelde aan wat je nog meer had kunnen doen. Dat als je hoort dat zij het heeft meegemaakt, dat je zo het gevoel hebt, dit was niet jouw schuld. Hier kan je niets aan doen. Dat het misschien ook voor jou dat gevoel meebracht.
Niet per se, maar ik denk omdat rationeel gezien, ik altijd wel wist dat het niet mijn schuld was. Ik denk dat ik altijd heel veel moeite heb gehad met, ik kon best wel goed over dingen nadenken en logisch over dingen nadenken. Het probleem zat vaak in dat wat ik dacht en wat ik rationeel kon beredeneren, kwam niet overeen met hoe ik me voelde. Want ik kon mezelf heel goed zeggen van, het was niet mijn schuld, maar het ging altijd over het gevoel dat ik het wel nog had. En tuurlijk had ik bij mijn moeder niet zoiets van, oh, dit is haar eigen schuld geweest. Nee, toen was ik ook gelijk van, wat vreselijk dat het gebeurd is. En het is aan de andere kant wel misschien wat directer dat ik dan ook zoiets had van, oh ja, dus het is ook niet mijn schuld geweest.
Ja, dat bedoel ik.
Maar het is niet per se dat het heel veel deed met mijn gevoel, maar gewoon puur omdat het is vooral het gevoel geweest dat ik mezelf de schuld gaf. En rationeel kon ik dat wel altijd loszien als iets anders.
Ja, daar heb ik ook heel lang mee geworsteld, dat grote verschil tussen wat je rationeel gezien wel weet en wat je stiekem toch voelt. En dat helemaal niet op één lijn ligt.
Ik voelde me ook een hele tijd best schuldig over, omdat ik best wel me altijd hard maak voor dat soort dingen. Ik wil ook in de GGZ gaan werken. Ik heb op de middelbare school mijn betoog voor Nederlands gehad over rape culture.
Oh, echt?
Ja, echt, toen dat nog niet eens een gespreksonderwerp was in Nederland, zeg maar. En zeg maar, omdat ik wel heel goed kon beredeneren van dat het allemaal niet mijn schuld was en bij anderen niet hun schuld was, om dan niet mijn gevoel mee te hebben, ging ik me daar ook wel schuldig over voelen.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ja, je vindt gewoon dat op het moment dat je realiseert, dit was niet mijn schuld, dat je het ook maar gewoon gelijk moet voelen en dan is het zo en dan kun je dat aan iedereen verkondigen. Dit is gebeurd. Het is heel erg dat soort, maar het is niet mijn schuld. En daar sta ik achter. Maar zo gaat het helemaal niet. Je kunt heel goed weten dat het niet jouw schuld is. En toch voelen dat het wel je schuld is. Dus,
Ik denk dat zo heel meta nog best wel ook echt heel lastig was. Om dan daar weer over te denken van, hey, het is ook oké dat ik me schuldig voel. Ja. Dat ik niet, dat ik nog steeds het gevoel heb dat het mijn schuld is of zo. En dat niet kan losmaken.
Ja.
Heel veel acceptatiegevoel. Heel ingewikkeld allemaal.
Ja, maar het is heel herkenbaar allemaal. Het is toch wel heel, heel. En toen ik had bedacht dat ik deze podcast ging maken, hoopte ik heel erg dat ik herkenning zou vinden bij andere mensen. En ik heb echt tot nu toe, volgens mij heb ik al heel vaak gezegd, oh, herkenbaar. Of ja, dat herken ik ook of zo. Dat vind ik wel heel, ik vind het heel fijn dat het allemaal, want ik heb zo vaak bij therapie gezeten en gedacht, waarom gaat mijn gevoel nou niet gewoon mee met hoe goed rationeel ik hierover kan denken? Ik dacht dat er moet iets mis zijn met mijn brein, dat dit niet meewerkt of zo. En ik had echt pas in dus mijn EMDR-sessie dat opeens gevoel en het rationele gedeelte van mijn brein, dat die in elkaar kwamen. Was het ook bij EMDR dat gevoel voor jou kwam? Of hoe viel dat bij jou in elkaar?
Oeh, daar moet ik even goed over terugdenken. Ik weet het niet zo goed. Ik weet dat ik wel met heel veel dingen moeite had heb gehad om het gevoel dan bij mijn hoofd te hebben. Maar ik denk dat ik misschien dat ook een soort van expres deed. Omdat voor een hele lange tijd misschien die emoties te veel waren.
Yeah.
En dan, ik weet niet of je dat herkent. Dat soms kun je over hele heftige dingen praten die zijn overkomen. Maar dan vertel je het op een manier alsof het een verhaaltje is. Dat je eigenlijk afsluit voor je gevoel. En ik denk dat op een gegeven moment met EMDR was ik misschien ook wel op het punt dat ik wist dat ik sterk genoeg was om bij dat gevoel te komen. Mm-hmm. Om dat te ervaren en dat ik het zou overleven.
Yeah.
Want dat was het vaak dat ik dacht van, ik kan hier niet bij, want dit overleef ik niet.
Yeah.
Dit trek ik allemaal niet.
Yeah.
En dat ik toen met EMDR wel het gevoel had dat, weet je, je wordt er stap voor stap doorheen geholpen. Mm-hmm. Ik wist dat ik hele goede ondersteuning had daarmee. Ik wist wat ik kon verwachten. En dat ik daardoor wel die stap durfde te maken.
Ja.
En dat toen dat gevoel erbij kwam. En dat, ja, dat daarna wel inderdaad het bij elkaar is gekomen. Het denken en het gevoel.
Het is wel heel mooi ook dat je dat zegt. Dat je dat gevoel kreeg van... Het is heel heftig om het erover te hebben. En ik vind het heel spannend en heel eng en heel verdrietig. Maar ik kan het aan.
Ja.
Want dat gevoel heb ik nu ook heel erg bij jou. Van je hebt het erover. En ik zie dat het iets met je doet. Maar je kan het hebben. Je kan het aan. Dat vind ik wel echt heel mooi om te zien.
Ja, weet je... Het liefst was het nooit gebeurd,
nee,
natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar ik ben wel blij dat ik er uiteindelijk hulp voor heb gezocht. En hulp voor heb kunnen krijgen.
Ja.
En dat ik nu zo verder kan gaan.
Ja. Als je met wie je nu bent terug mag gaan naar het moment dat 15-jarige Elisa daar was. Thuis kwam. Verdrietig was. Wat zou je dan tegen haar zeggen?
Dat het niet mijn schuld is.
Mm.
Dat het niet mijn schuld is en dat het... Dat mijn grenzen belangrijk zijn.
Mm.
En dat het niet uitmaakt wat andere mensen daar vinden, maar dat ik het voor mezelf moet doen.
Ja. Mooi. Dat vind ik echt een hele goeie. Dat vind ik echt heel mooi dat je dat zegt. Als laatste heb ik nog één vraag voor je. Heb je misschien een kijk, lees of luistertip voor de mensen die nu luisteren? Iets wat jou heeft geholpen in jouw helingsproces?
Ja, ik heb er eentje. Er is één boek wat ik heb gelezen, wat ik wel aan de ene kant confronterend vond, maar ook wel goed om te lezen. En dat is het boek Schaamte en Onschuld van Hilde Jansen. Dat gaat over de troostmeisjes in Indonesië in de Tweede Wereldoorlog. Mijn familie komt van Indonesië, dus dat is een onderwerp wat wat dichter bij mijn hart zit. Maar dat gaat... Ja, troostmeisjes is een eufemisme natuurlijk. Dat waren de vrouwen van Indonesië die door het Japanse leger werden gebruikt als prostituees.
Mm-hmm. En op welke manier heeft dat jou geholpen?
Ik denk misschien gewoon het stukje herkenning en de thema's schaamte, denk ik. Met name de schaamte en het niet openbaar mogen maken van hun verhaal. En wat dat. En ook de kracht die je in die verhalen leest. Van hoe die mensen het, ondanks die heftige dingen die zijn gebeurd, het wel hebben overleefd.
Mm.
Dat vond ik wel heel helpend.
Nou, mooi. Dankjewel dat je dat wilde delen. En dankjewel dat je wilde bijdragen aan de podcast.
Dankjewel dat ik mee mocht doen.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Abe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Sperling. De podcast is geëdit door Rosa Becks.